Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 25. Wij zingen de versen 4 en 5. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. En ook vers 5, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paden. Psalm 25, versen 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Genesis hoofdstuk 3. Wij lezen de versen 1 tot en met 15. Genesis 3, 1 tot en met 15. Daar lezen wij het woord van de Heere. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof is, heeft God gezegd, ge zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet, dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was, om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat ge daarvan niet eten zoudt? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot de slang, terwijl ge dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, het tweede vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, wij willen verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarvoor is nu aan de beurt artikel 17. Artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar gaat het over de wederoprichting van de gevallen mens. En daar belijden wij met de kerk. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. O machtige en eeuwige, drie-enige God. Het is opnieuw een groot voorrecht dat wij in uw huis mogen samenkomen. Dat wij onder uw woord mogen zijn. Dat wij dit kostbaar evangelie mogen horen. Dat u omgezien hebt naar de mens in zijn opstand, in zijn ellende, in zijn ongehoorzaamheid, dat wij vanavond opnieuw mogen horen van dat wonder dat u zich ontfermt over verloren zondaren, mensen die geen enkel recht hebben in zichzelf, en dat u genadig en barmhartig uzelf aan hen betoond hebt. En zo is het een boodschap, Heere, die ons allemaal aangaat. Want wij allen horen tot het geslacht van de mensen. En Adam en Eva waren onze eerste voorouders, vele eeuwen geleden. Want apostel Paulus getuigde dat uit één bloede, uit één mens, heeft de Heer het gehele menselijke geslacht doen voortkomen. En daarmee zijn wij ook allemaal van hetzelfde lap gescheurd. Ook wij horen bij de mensheid, van wie uw geest getuigd heeft dat er niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. En zo, Heer, is wat wij mogen horen zeer belangrijk, ook voor ons. Geef, Heere, dat we met aandacht zullen luisteren en dat er steeds weer nieuwe aspecten in tevoorschijn zullen komen. En dat wij dat wonder van zalig worden van een zondig mens, waar de engelen in de hemel begeren in te blikken, om dat te zien, hoe God dat die heerlijke plan heeft ontwikkeld en uitvoert, dat wij dan ook zeer leergierig zullen zijn. En dat wij zeer begeerig zijn om te horen wat u gedaan hebt, opdat wij gelukzalig zouden worden. Hoe goed bent u? Zo zien wij uw goedheid, uw afdalende liefde. Dat u gezegd hebt tegen de mens in zijn ellende, dat u dat niet wil, dat de mens zou sterven. En toen hebt u uw zoon gegeven. En toen bent u, Heere Jezus, gekomen. En u bent gestorven. U hebt de toren van God gedragen. En zo mogen wij mediteren over die zeer blijde boodschap. Over de wederoprichting van de gevallen mens. Heere, help ons dat te doen. Laat het diep ontzag in onze harten mogen zijn voor u en voor uw liefde. En laten wij allen erdoor aangeraakt mogen worden. Wilt u ons allemaal de spiegel voorhouden, dat wij onszelf zien zoals wij gevallen zijn in Adam. Bewaar ons ervoor om onszelf beter voor te doen. En dat we onszelf beter zouden vinden dan dat het in werkelijkheid is. We belijden u die neiging om onszelf toch altijd weer te vergoeilijken en verzachtende omstandigheden aan te voeren. En helaas, we vinden onszelf beter dan anderen. We belijden dat allemaal voor u als schuld en tekort. Maar als het door uw geest geleerd wordt, dan zien we het een wonder dat wij zalig kunnen worden. Heere God, wilt u in ons midden zijn en werken, dat de boodschap van vanavond ingang vindt in ons aller hart. We hebben het allemaal nodig. O Heere, leer ons ook in het dagelijks leven een getuige te zijn van dit wonder, van uw genade, dat u uw zoon geeft voor verloren mensen. Want er zijn velen in ons land die dit evangelie toch niet kennen. En zo belijden wij u dat er ook velen in deze wereld zijn die dit evangelie niet kennen, aan wie het verbasterd doorgegeven wordt. En dat mensen geneigd zijn de leugen te geloven en de waarheid weg te drukken. Wij bidden u voor al die heidense mensen die verblind zijn door een valse godsdienst van de islam, van het hindoeïsme en het boeddhisme. Heere, wij danken u voor de doorwerking van het christelijk geloof. En wij bidden u, wilt u krachtig werken overal op deze aarde, dat er nog velen tot bekering zullen komen en dat uw huis vol zal worden. Heere, gedenk ons uit genade. Gedenk, Heere, zo de verbreiding van uw woord door heel deze wereld heen. Heere, gedenk hen die in grote nood zijn, die in honger en armoede en ellende leven. Geef dat zij christelijke barmhartigheid mogen ontvangen en dat ze door de barmhartigheid die zij krijgen, dat ze daardoor getrokken mogen worden tot de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden u voor al het werk van barmhartigheid dat gedaan wordt in uw koninkrijk. We bidden u of u dat werk van Erwin en Ida Borren in Zuid-Afrika wilt zegenen. We hebben daar vanmorgen voor gebeden, Heere. We danken u dat ze in ons midden mogen zijn vanavond. Wilt u hen een goede tijd hier geven in Nederland en het werk in de goede hoop dat bevestigen, uitbreiden en zegenen. Heere God, wij bidden u of u in onze gemeente krachten wilt werken, ook daar waar ziekte is, waar nood is. Wilt u een God zijn die uitkomst geeft? We bidden u ook voor hen die thuis meeluisteren en wegens ziekte niet in de kerk kunnen komen. Gedenk, Heere, hen met bijzondere noden, waar we zo eigenlijk, waar zij zelf nooit aan gewoon raken, maar waar anderen gemakkelijk aan voorbij kunnen leven. Wij bidden u voor de weduwen. En we bidden u voor weduwnaren. Voor hen voor wie het leven zo anders geworden is. Wilt u erin meekomen? Wilt u hen ware troost geven? We bidden u ook voor hen die het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen vinden. Die zelfs kunnen wanhopen of er nog genade voor hen is. En die daarmee bestreden worden door de vorst der duisternis. Die toch steeds weer komt met die woorden, heeft God gezegd. En daarmee wordt uw woord, wordt ter discussie gesteld. Heere, zo kan de vorst der duisternis, kan aanklagen en kan aanvechten. Wilt u verlossing geven? Wilt u uzelf heerlijk vertonen in het verbreken van de werken der duisternis? En laat uw koninkrijk mogen komen onder ons. We bidden u, Heere, ook voor het werk wat in Apeldoorn mocht plaatsvinden afgelopen week. Verschillende studenten zijn aangenomen om opgeleid te worden tot predikant. Wij bidden u, Heer, om uw genade in hun harten en zielen. Wilt u hen oefenen, leren en onderwijzen, dat ze straks tot zegen gesteld mogen worden in uw dienst. Heere, gedenk de hoogleraren, bedouw hen met uw geest en woord. Gedenk het werk van de zending, dat op verschillende plaatsen in deze wereld uitgeoefend wordt, met name door onze kerken. Wil dat werk zegenen, wil velen trekken tot de kennis van de Heere Jezus. Mogen wij u bidden voor het volk Israël. Heere, wilt u Israël niet alleen bewaren en beschermen tegen haar vijanden, maar wilt u vooral uzelf openbaren aan uw eigen volk. U hebt ze toch bewaard de eeuwen door. Want wij geloven en belijden en daarom bidden wij u dat u nog krachtig zult werken. Dat ze u zullen erkennen, de Heer Jezus Christus. Heere, wil nog wonderen doen en toch uw oude bondsvolk opzoeken met de geest der genade en der gebeden. Gedenk onze regering en allen die in hoogheid zijn, ook in deze wereld. Geef hen wijsheid bij beslissingen die genomen moeten worden. Gedenk landen waar oorlog is en ellende en hongersnood en onrust. Wil een einde maken aan de oorlogen. En laat vooral uw koninkrijk mogen binnendringen in harten van mensen. Hoor ons bidden. Geef kracht ook nu bij het preken. Help ons bij het luisteren. Bedouw ons met uw aanwezigheid. Uit genade. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 6, de versen 1, 2 en 9. Psalm 6, versen 1, 2 en 9. Geliefde gemeente, zo zijn we toegekomen aan de uitvoering van Gods besluit. Het vorige artikel, dat is weer enkele weken geleden, dat ging over de verkiezing van God. En dat noemen wij dan het besluit van de verkiezing tot zaligheid. Maar in artikel 17, het volgende artikel, daar gaat het over de manier waarop Gods besluit wordt uitgevoerd. Dat gaat dus over de wederoprichting van de gevallen mens. En daar lezen wij dan, wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had. Nou, hier zien wij de schuld van de mens aangewezen. Het is een ernstige zaak. Het is een reële zaak. Adam, onze eerste voorouder, heeft geleefd in een hof. En heeft de Heere hem een heel gemakkelijk gebod gegeven. Heel gemakkelijk. Hij mocht van alle bomen eten. Maar van die ene boom niet. Waarom heeft God dat zo gedaan? Omdat hij de mens op de proef wilde stellen. De Heer had de mens zo kunnen scheppen dat hij automatisch alles zou doen wat God wil. Maar de Heer wil uit vrije liefde en met een vrije wil gediend en geëerd worden. En zo heeft de Heer de mens zo geschapen dat hij een vrije wil had. En zo wilde de Heer weten, dat wist de Heer al lang, maar voor de mens zelf aangewezen en laten zien of de mens zelf God zou dienen of niet. En zo heeft de Heere Adam en Eva geschapen, geplant in, of gelegd in die hof, daar mochten ze wonen. En toen is de mens in opstand gekomen. De duivel heeft gesproken door een slang. Dat was op zich iets heel bijzonders. Had Eva gelijk moeten beseffen, hier is iets verkeerds aan de hand. En u moet niet alleen Eva de schuld geven, maar Adam stond waarschijnlijk gewoon naast haar. En Adam had Eva moeten beschermen en onder zijn hoede moeten nemen. Maar dat heeft Adam niet gedaan. En zo is, u hebt het meegelezen uit Genesis 3... is de mens in opstand gekomen en de eerste Adam is gevallen. En daaruit zijn alle mensen voortgekomen. Het is heel bijzonder, maar dat er vele van deze gebeurtenissen zijn overgeleverd onder de volkeren. En wij mogen het weten vanuit Gods woord zelf, vanuit de openbaring die doorgegeven werd de geslachten door en die later door Mozes op schrift gesteld zijn. Dat zo de zonde in de wereld gekomen is, de eerste Adam is gevallen. En daarvoor zegt de apostel Paulus in Romeinen 5 dat de tweede Adam moest komen, de Heere Jezus Christus. De tweede Adam was historisch en de eerste Adam is ook historisch. Zo spreekt God tot ons en God kan niet liegen. Hij spreekt de waarheid. Hier zien we de schuld van de mens aangewezen. En dat is nou niet alleen de schuld van Adam en Eva, maar dat is ook onze schuld. Want hier lezen wij hoe wij in opstand gekomen zijn. Adam is onze verbondshoofd. Wij zijn begrepen in Adam. Wat Adam deed, hebben wij allemaal gedaan. Jongens en meisjes, je mag nooit zeggen, had Adam het maar niet gedaan, dan hadden wij al deze problemen niet gehad. Want wij hebben het met hem gedaan, in hem gedaan. En elke dag doen wij hetzelfde als wat Adam deed. De Heer had alles zo goed geschapen. Alles was vol harmonie en vol goedheid. Daar in het paradijs, daar was het leven, daar was de dood niet. Maar door de val van de mens, de koning van de schepping, is de dood in deze wereld gekomen. En toen had de Heer het plan al klaar om de dood te overwinnen en de zonde en de duivel te overwinnen. En straks zal het, Romeinen 8 spreekt ons ervan, straks zal het zover komen dat ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat ook de natuur zelf verlost zal zijn van de dienstbaarheid, van de slavernij aan de vergankelijkheid. Want dan de natuur is onder de slavernij van het verderf en van de dood, terwille van hem die haar daaraan onderworpen heeft. En dat is Adam, dat is de mens, die heeft gezondigd, die heeft de natuur onderworpen aan de ellende en de dood. En als beesten doodgaan en lijden, dat komt door onze val, door onze opstand tegen God. Dat is onze schuld. We moeten medelijden hebben, ook met de beesten en hun lijden en de natuur wat verscheurd is, omdat wij tegen God zijn opgestaan. Wij waren het hoofd, de koning, de kroon op de schepping. En als de koning valt, dan valt zijn rijk met hem. En zo is alle ellende in deze wereld gekomen. Maar wanneer de mens bij de Heere vandaan gaat, van de harmonie en van de goedheid, dan gaat hij de verwarring en de verontreiniging en de ellende tegemoet. En het is diep en diep tragisch dat de mensheid gedompeld is geweest in diepe ellende vol leed. Ten dagen dat ge daarvan zult eten, ge zult de dood sterven. En dat mensen vastzitten in valse religies, waarin ze maar dromen van een voortbestaan na dit leven en een bestaan voor dit leven. En als ze dan in het hindoeïsme, als ze daar lijden zien, dan zeggen ze, nou, dat komt omdat hij in het vorige leven verkeerd gedaan heeft, daarom lijdt hij nu. Ik kan hem wel helpen in zijn lijden, maar hij moet lijden, dat is een straf van het voorgaande leven, dus laat maar lijden. En zo is er geen barmhartigheid. En zo is er geen zorg voor zieken onder het heidendom. Dat komt allemaal door het christelijk geloof is dat gekomen. Door de doorwerking van het christendom, dat leed gelenigd wordt. Dat is een gevolg van de doorwerking van het christelijk geloof. Maar de mensheid zelf is onderworpen aan valse religies, vastgehouden door de vorst der duisternis, die alleen maar wil vernielen en kapot maken. En mensen laten lijden en daarom is het beste dat voor een land kan gebeuren, is dat het christelijk geloof daar verkondigd wordt. Maar we zien hier in dit gedeelte hoe de zonde alles verwoest heeft. En nu moesten Adam en Eva gaan zwerven en dwalen over de aarde. Onder de toren van een rechtvaardige rechter. En met een geweten bezwaard met schuld. Een prooi van allerlei ellende en pijn. Verdreven uit de hof. Weet u het oud-Chinese schrift? Dat is niet het moderne schrift, maar de oud-Chinese schrift. Dat is duizenden jaren oud. Hebben ze allemaal afbeeldingen van. En er zijn allemaal afbeeldingen die u herkent uit het boek Genesis. Van vier rivieren. En een hof en een vrouw en een slang.
In oud-Chinese schrift is dat nog terug te vinden. Omdat de mensheid het wist dat we in de ellende gedompeld zijn. En de mens verlangt nog terug naar het eenmaal was. De mens is daarom ook niet tevreden hier op aarde. Daarom wil een mens steeds wat meer. Want de mens heeft geen rust. Zonder God heeft de mens geen rust. En daarom doolt de mens over deze aarde. En als ze eerlijk zijn, roepen ze het uit. Waar leef ik voor? Waar gaat het om in het leven? En daarom vullen ze hun leven maar met allerlei genot. Want de mens dwaalt rond. Zonder een doel in het leven. En de mens verlangt naar wat er eenmaal was. En daarom als een mens alles heeft, is hij nog niet tevreden. Heeft een mens 5 landhuizen en 5 kastelen, daar wil hij nog 5 bij hebben. En Alexander de Grote treurde dat er niet meer land was om te veroveren. Want de mens is niet tevreden met wat deze wereld hem biedt. Dat kan het ook niet. Want de mens vindt alleen maar rust, zei Augustinus al, wanneer hij rust in God. Daar wordt de rust geschonken. Daar wordt vrede gesmaakt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Zalig de mens die dat mag leren. Dan krijgt u vrede. Dan krijgt u het leven. Krijgt u behoud. Zalig. Heerlijk. Welnu. De mensheid, we lezen het hier, doolt rond. Als een slaaf van de zonde. Op weg naar de eeuwige dood. En onder het lachen is er nog smart. Een mens die jaagt naar de begeerlijkheid der ogen. Alles wat je kunt zien en wat je kunt krijgen. En de begeerlijkheid van het vlees, al de lusten en de driften waardoor een mens voortgedreven wordt. En de grootsheid van het leven, wat willen zijn en belangrijker willen zijn dan anderen. Eerzuchten, zo wordt een mens voortgedreven. Maar het geeft nooit voldoening. En zo is de mens in zichzelf ellendig, jammerlijk, arm. Blind en naakt, zo getuigt Gods woord. En zo spreekt Gods woord dat de mens dood ligt in zonden en misdaden. Dat hij vervreemd is van het leven met God. Hij is onbekwaam tot enig goed. En de mens is walgelijk in de ogen des Heren. En dit zijn allemaal citaten uit de schrift. Ezechiël 16. Toen de mens daar in zijn bloed lag, walgelijk. Zo is de mens van nature. In ons is geen schoonheid waarom God ons zou verkiezen. Of geen bijzondere kwaliteiten waarom de Heer bemoeienis heeft met de mens. Steeds gaat de mens in tegen de geboden van God. Zo komt de verwarring. Mensen zonder de vloek. En als de Heere niet de mensheid in toom gehouden wordt, dan was alles uitgebarsten in doodslag, in moord en ellende. En dat ziet u toch nog wel bij de oervolken, bij de heidense volken, bij de koppensnellers en bij de kannibalen. Velen daarvan zijn door Gods genade nu bekend geworden met het christelijk geloof. Maar het leven was daar vroeger ontzettend. De levensduur was niet hoog, omdat ze elkaar steeds weer afslachten en doden. Het was verschrikkelijk. De mens is tegen de mens gekeerd. Totdat het christelijk geloof daar kwam. En toen werd de levensduur van die mensen veel langer, veel ouder. Omdat dat afslachten en de wraak tegen elkaar hield op. Maar zo wil de duivel de mens storten in allerlei ellende. Maar door Gods algemene genade wordt nog die uitbarsting van de mens nog tegengehouden. Want God zorgt voor deze wereld. En het heeft de Heere goed gedacht om de mensheid niet los te laten.
Hij zag vanuit de hemel al de ellende en dat zijn prachtige schepping verwoest was. En toen heeft God beloofd, ik ga alles nieuw maken. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Want verderop in artikel 17 lezen wij, God heeft zichzelf begeven om de gevallen mens te zoeken. Toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Het grote wonder, God vroeg naar de mens, Adam, waar zijt gij? Toen moest Adam tevoorschijn komen. En de Heer had hem gezegd in Genesis 2, vers 16. Van alle boom van de hof zult u vrij eten. Maar van die ene boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult ge niet eten. Ten dagen dat ge daarvan eet, ge zult de dood sterven. En zo is er gebeurd. Maar toen de mensheid gevallen was, toen had de Heere God het verlossingsplan al lang klaar. Al zelfs voor de grondlegging der wereld had de Heer al zijn verlossingsplan al klaar. En had hij zichzelf al een volk verkoren uit het verloren mensengeslacht dat nog geschapen en dat nog vallen moest. Of zou. De Heer had het plan al klaar. God beloofde het zaad dat van de vrouw zou komen. En zo stuurde de Heere de zaad van de vrouw, dat is de Heere Jezus Christus. En hij zou aan de eis van Gods wet voldoen, volkomen Gods geboden gehoorzamen. En hij zou de toren van God op de overtreding van Gods wetten volkomen dragen. En die tweevoudige verdiensten, het houden van al Gods geboden en het dragen van de straf op de overtreding, zouden toegerekend worden aan mensen in de weg van geloof en bekering. En zo zou die mens verlost worden van schuld en van straf, verlost worden en met God verzoend worden en toch eeuwig leven met God in heerlijkheid. Hier zien wij de grote, onuitsprekelijke liefde van God. Die liefde voor Adam en Eva, voor hun nageslacht. En wanneer begon die liefde? Begon die liefde toen Adam en Eva zich in ellende gestort hadden? Nee. Begon die liefde te ontwaken toen Adam en Eva om ontferming en genade riepen? Ze riepen niet om genade, ze riepen niet om ontferming. Ze verstopten zich achter het geboomte in de hof. Die liefde van God was van eeuwigheid af. Niemand heeft naar God gevraagd. Niemand van ons heeft God gezocht. En toen heeft de Heere door goedheid bewogen beloofd dat hij zijn zoon zou zenden. Het is niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat God zijn volk van eeuwigheid al lief gehad heeft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Jeremia 31 vers 3. En de Heer Jezus zegt er in Johannes 15 vers 6. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. En de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. En wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En zo heeft de Heere beloofd aan Adam en Eva dat hij hun God zou zijn. Ondanks hun opstand. Dat is onbegrijpelijke liefde. Wat voor een voorbeeld kunnen we bedenken? U hebt een prachtig huis met een mooie tuin eromheen. En iemand vraagt of u bij u mag komen logeren. En hij vernielt heel uw huis en heel de tuin. Is dat een voorbeeld? Het is maar een zwak voorbeeld. En dan toont u goedheid en liefde aan die persoon. Het is niet met menselijke woorden uit te drukken. De genade van God. Brakel vat dit samen door te zeggen dat wanneer God belooft uw God te zijn, dan wordt u overschaduwd met Gods gunstige tegenwoordigheid. U wordt ondersteund met zijn helpende en bewarende almacht. Het is dan verblijd te worden in Gods eeuwige zaligheid, hoogheid en heerlijkheid. Het is verwarmd te worden met zijn goedheid en mensenliefde. Het is verzadigd te worden met zijn algenoegzaamheid, dat in de Heere genoeg is voor al onze noden. En wanneer God uw God is, dan mag u uzelf verliezen in zijn oneindige grootheid en majesteit. Dat wil het allemaal zeggen. Wanneer God belooft uw God te zijn. En gemeente, dat wonder wordt ons allemaal beloofd. Het wordt ons allemaal aangeboden onder een belofte. Dat deze God zo wil zijn voor u, voor jou. Voor mij. Wanneer wij dit zien, dan moet de Heere toch de eerste en de, als het erop aankomt, de enige plaats in ons leven innemen. Wat een ontferming van de Heere. Wat een wijsheid van God. Gerechtigheid en barmhartigheid gingen tegen elkaar in. De gerechtigheid zei, Adam moet sterven. De barmhartigheid zei, ja maar Adam, moet hij dan echt altijd voor eeuwig verloren gaan? En toen heeft de Heere barmhartigheid en gerechtigheid verbonden. Die zijn met elkaar verzoend door de dood van zijn eigen zoon. Hier zien we de wijsheid van God, we zien de almacht van God. De enige mogelijkheid was dat God zelf mens zou worden. En daar had de duivel niet op gerekend. Toen hij dacht dat hij de schepping en de mensheid van God ontfutseld had, toen heeft de Heere God hem schaakmat gezet. Met het wonder waar de engelen nooit aan gedacht hadden. Dat God zelf mens zou worden. En dat hij voor de mens de toren van God zou dragen. Hoe zou God dat doen? Wat waren de engelen begeerig om daarin te kijken. In dat wonder. Hoe gaat onze God dat doen? Dat een mens die toegevallen is aan de vorst der duisternis nog behouden zou worden. Toen werd de Heere Jezus gelegd in de schoot van de maagd Maria. Geloofd, zei de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. Psalm 72. Wat een almacht. Wijsheid, almacht. maar ook de onveranderlijkheid van deze belofte. De onveranderlijkheid, de Heere zal het doen. De kop van Satan wordt vermorzeld. De Heere Jezus zou de duivel verbreken in zijn werken. Het werd allemaal vervuld in de Heere Jezus Christus. Toen zijn discipelen dachten dat alles verloren was, toen was alles gewonnen. Maar er was niemand die dat wist, behalve de duivel. Die wist het. Het was onveranderlijk. En het effect daarvan is er op de dag van vandaag en tot in alle eeuwigheid. Onveranderlijkheid van die heerlijke belofte, ik zal uw God zijn. En het was ook een onverwachte belofte. Onverwacht. Adam had in het minst niet gedacht dat God met zo'n belofte tot hem zou komen. En nu belooft God aan Adam een machtige zaligheid. Terwijl Gods toorn ontvlamd was, ontfermde hij zich over de gevallen mens. Zodra de zonde plaatsvond, werd de genade toch beloofd, onverwachte zegeningen. En toen heeft de Heer aan Adam en Eva beloofd dat hij het vrouwenzaad zou zenden. Dat de vertroosting zou komen. Daar hebben de mensen uit de voortijd voor de vloed aan gedacht. Daar heeft Lamech, de vader van Noach, ook zijn zoon Noach, gezegd, deze zal ons vertroosten. Hij zag iets door Gods genade in deze Noach, dat het troost zou komen door hem. En in die voortijd was ook Henoch een prediker der gerechtigheid. Hij heeft verkondigd, het eindoordeel komt. Hij heeft een oordeel al aangekondigd over dat goddeloos volk van voor de zondvloed. En de mensen waren boos op hem. De mensen wilden zich tegen hem opstaan en God nam hem weg. Henoch, de prediker der gerechtigheid. Het boek Judas schrijft ons iets erover. Over deze Henoch, onder goddelijke openbaring. Dus de mensen uit de voortijd, voor de vloed, wisten ervan, de vromen. Ze begonnen samen in de dagen van Set de Heere aan te roepen. Gezamenlijke diensten, kerkdiensten. Ze kwamen samen om uit te zien naar de vervulling van die heerlijke belofte. En toen de zondvloed. En Noach bleef alleen over. Met zijn zonen en hun dochters. En 200 jaar na de zondvloed, dan hoort Abraham die belofte. Dat God toch doorgaat met zijn belofte. Toen de mensheid weer verzonken was in goddeloosheid. En Abraham daar in Ur van de Chaldeeën ook de afgoden diende. Toen is God in Abrahams leven gekomen. En uit Abrahams nakomelingen kwam Jacob met zijn 12 stammen. En toen werd de belofte verder onthuld en bekendgemaakt dat Juda het zou worden. Juda, gij zijt het. En weer daarna, als je de geslachten doorgaat, dan kom je 700 jaar later, ongeveer in het jaar 1000 voor de geboorte van de Heere Jezus. Toen werd door de Heere bekendgemaakt dat die belofte vervuld zou worden door David. Een koninklijk zaad van David die zou voor eeuwig regeren. En David zinkt neer in aanbidding dat hem deze belofte geschonken werd. En dan 300 jaar na David gaat de profeet Jesaja die belofte aanwijzen. Dat er een maagd zwanger zou worden. En er wordt het begin van dat wonder al aangewezen. Al hebben de mensen dat toen niet begrepen. Toen heeft de Heer het verder ontvouwd. En ten tijde van Jesaja was ook de profeet Micha. En die wees aan de plaats Waar de Messias geboren zou worden. Waar het vrouwenzaad zou geboren worden. In Bethlehem. Micha 5 vers 1. En ongeveer 200 jaar na Jesaja gaf de Heer het aan Daniël te kennen. Dat zijn dood zou aangewezen worden. Hij zou de dood sterven. Dit zaad, dit is vrouwenzaad. En toen is uiteindelijk de Heere Jezus gekomen. En het geschiedde dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Toen kwam het vrouwenzaad. Toen werd die eeuwenoude belofte vervuld. En er was geen mens die erop lette. En toen werden de engelen gezonden tot de herders. En die kwamen. Er was geen schriftgeleerde uit Jeruzalem die die vreemde wijzen uit het oosten wilden volgen. Maar de wijzen kwamen, de eersten uit de heidenen kwamen en bogen zich neer. En zij werden ook verblijd. Weet u, verblijd toen ze de ster zagen. Ja, dat is de blijdschap van Gods geest dat in die mannen gewerkt heeft. En die herders, diezelfde blijdschap van Moorman, maar ook die herders, zeer verblijd. Ze vertelden het overal wat ze gezien hadden. Het vrouwenzaad, het is gekomen. Ach, die herders, geen mens lette erop. Toen de Heere Jezus eindelijk kwam en na 30 jaar zich openbaarde, toen wilden ze hem doden, omdat hij hun schijnheiligheid aanwees. En er was geen schoonheid in hem. Hij werd veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Niet om aan te zien. En vooral daar aan het kruis lijden. Hoe hij geslagen werd. Maar waarlijk. Waarlijk. Surely. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Het wonder van de komst van de vrouwenzaad. En heel de geschiedenis door is die belofte van God ontvangen met ongeloof en verharding. En wij zijn niet beter, gemeente. Ik niet en u niet. Begon al bij het volk van Israël daar in Egypte. Ze dienden de afgoden en ze geloofden Mozes niet. En 3 dagen na de doortocht door de Rode Zee begonnen ze alweer te klagen. En toen bij de Sinaï geklaagd. En dat is zo doorgegaan de eeuwen door. Totdat ze uiteindelijk Israël heeft aan Messias verworpen. Maar toch had God beloofd aan Abraham dat er een volk zou komen. Verlost door dit vrouwenzaad. En dat geslacht zou zo groot zijn. Als de sterren aan de hemel. Als de zandkorrels aan de oever van de zee. En toen ging het evangelie naar de heidenen. En toen was die oude olijfboom Israël. Er werden de eigen takken uit losgebroken. En er werden vreemde takken uit de heidenen, van de Moor, de Tyriër, de Filistijn, die werden erin geplant.
En nu zijn de heidenen niet meer vreemdelingen en bijwoners. Nu zijn ze niet meer vreemdelingen, maar nu zijn ze bijwoners. Nu zijn de medeburgers, huisgenoten Gods geworden. En in de heiden is nu die belofte vervuld. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad tot in hun geslachten. En zo is het evangelie doorgegaan. De landen door. En overal heeft de Heere zijn volk. En wij bidden of de Heere zal terugkeren tot Israël. Dat volk dat zo geleden heeft. 2000 jaar lang overal verguisd. Uitgeworpen. Verschrikkelijk tegengewerkt. Verschrikkelijk geleden. Ook in de Tweede Wereldoorlog. Het is niet te beseffen. En nu worden ze nog steeds tegengewerkt. Ze mogen niet eens in hun eigen land wonen waar ze vroeger woonden. Valse propaganda en leugen. Maar wij bidden dat de Heere hun harten zal openen voor hun eigen Messias. Dat zij de Messias zullen aanvaarden. En door dit alles heen, gemeente, zien wij Gods genade over een opstandig mensengeslacht. Maar wij zijn hier ook bij betrokken. U en ik hebben ook een plaats in deze heilsgeschiedenis. Hoe vaak keren wij God de rug niet toe? En nou komt de Heere u te vragen: mens, waar bent u? Mens, waar ben je mee bezig? Zie je niet dat je bezig bent verloren te gaan? Heb je wel eens die stem van God in je leven gehoord? Hebt u het wel eens gehoord? Bent u al wakker geworden voor die ontzaglijke werkelijkheid? Dat u een ziel hebt voor de eeuwigheid. Zonder God gaan we voor eeuwig verloren. En die eeuwigheid, dat houdt nooit op. Voor eeuwig zonder God. In de buitenste duisternis. Maar God roept u. Mens, waar bent u mee bezig? Wat dunkt u van de Christus? Want alleen de Heere Jezus kan u redden. Hij alleen kan in uw hart wonen en werken en u reinigen. Hij alleen kan u nieuwe verlangens geven. Nieuwe vreugde, diepe vreugde, ware vrede. Zie toch op die goedheid van God. Alleen Christus kan u met God verzoenen. Wat dunkt u van de Christus? En helaas is het zo dat velen weigeren te buigen. De mensheid leeft liever voor zichzelf in haat en opstand tegen God. Hoe komt het toch dat zoveel mensen tegen God zijn? Het kan door onwetendheid zijn. Dat ze het niet weten. Er zijn miljoenen en miljoenen mensen die het niet weten. Die zijn geïndoctrineerd met een valse godsdienst. Dat als een mens zo lijdt, ja, dat hoort bij het leven. En je kunt wel uit dat lijden helpen, maar dat helpt toch niks. Want dan moet hij toch nog zijn leed volmaken. Net zoals je iemand uit de gevangenis kunt halen. Maar als hij tussen straf moet uitzitten, dan moet hij toch weer terug. Zo wordt er geredeneerd onder het hindoeïsme. En onder het boeddhisme. Dat wordt ook gezegd, je moet je losmaken van alle geliefden. Van je vrouw, van je kinderen. Zo kom je tot de vrijheid. En als iemand lijdt, dat komt ook door een vorige leven waarin hij verkeerde dingen gedaan heeft. Maar die mensen weten niet beter. Die zijn zo opgevoed als u en ik daar gewoond hadden.
Daar hadden wij ook zo geleefd. Wat een ontzaglijke gedachte. Wat een verkiezende liefde dat God u hier in Middelharnis geplaatst heeft. Dat u onder het evangelie van vrije genade mag leven. U en ik, wat een wonder in ons leven. Velen weten het niet. Ze kennen Christus niet. Het is hun niet verteld. Onwetendheid. Maar het kan ook ongeloof zijn waarom mensen zich verharden. En dan horen mensen de beschrijving van hun verloren staat. En dat vinden ze allemaal van maar veel te zwaarmoedig. En wanneer de Heer Jezus hen aangeboden wordt als een volkomen verlossing. Dan geloven ze dat niet. Ze kunnen niet geloven dat de Heer een volkomen zaligmaker is. Of ze denken dat ze hem niet eens nodig hebben. En ze denken dat het allemaal echt niet nodig is. Velen zijn onverschillig, ze verharden zich tegen de prediking, omdat ze zich aanvoelen in de hart, dat kost mij mezelf, dan moet ik alles loslaten, dan moet er overgave komen in het leven. En dat is een prijs, dat is voor velen te hoog, te zwaar. Maar het is ongeloof. Het kan ook luiheid zijn, dat men het de moeite niet eens waard vindt. Dat heeft ook te maken met ongeloof. Maar dat de luiheid is. Dat is een verloren situatie. De ernst daarvan, dat zien ze niet. En de heerlijkheid van Christus beseffen ze niet. Omdat ze het niet onderzoeken. Omdat ze lui zijn. En daaraan gekoppeld is ook de onwilligheid. Ze willen de weg niet die de Heer Jezus voorschrijft. En ze willen niet strijden om in te gaan door de enge poort. Ze hebben allemaal verontschuldigingen. En dat is allemaal ook gemakzucht en luiheid. Dat is een vloek. In slaap gewiegd. Slaap maar voort. Totdat het te laat is. Zo wil de duivel het. En dan zijn er ook allerlei zorgen over het aardse leven. Ik heb het zo druk en zoveel dingen waar ik voor moet zorgen. En soms worden ze bijna bewogen om een christen te worden. Maar ze hebben het zo druk. En zijn bang om gebrek te lijden. Bang om iets te moeten opgeven. En ze nemen de tijd niet om de Here te zoeken. Want ze hebben het veel en veel te druk. En dan zijn de mensen die zijn heel zelf ingenomen. Vol eigen gerechtigheid. Die vinden zichzelf wel heel goed. En ze nemen de Heer Jezus eenvoudig aan als hun zalig maken. En voor de rest leven ze rustig verder. Zonder hem werkelijk te kennen. Zonder te strijden tegen de zonde. Zonder liefde tot de Heer. Zonder droefheid over hun zonde. Ze zijn rijk en verrijkt geworden. Hebben geen ding gebrek. Maar door hun zelfingenomenheid bedriegen ze zichzelf. Gemeente, laten we toch allemaal beseffen dat wij niet zonder de Heer Jezus kunnen en mogen. En dat wanneer u door genade de Heer Jezus mag kennen in uw leven, dat u hem steeds meer en dieper moet leren kennen. Daar gaat het om. We hebben Christus nodig in ons. Want buiten Christus kunt u niet staan voor een vertorend God. We kunnen allemaal rechtzinnigheid erop nahouden. We kunnen de dogmatiek heel goed weten en kunnen omschrijven. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus in ons hart woont. De fariseeën, dat waren respectabele mensen. Maar ze leefden zonder Christus. We hebben Christus nodig. In hem ligt alle zaligheid. En zij die God niet kennen en niet willen kennen, en die het evangelie van de Heer Jezus niet gehoorzaam zijn, daar zal de Heere God met vlammend vuur wraak over uitstorten. Dat ze het bloed van mijn zoon onrein geacht hebben. 2 Thessalonicenzen 1. Maar besef toch dat de Heere voor ons staat en ons allen nodigt. Dat er niemand is hier in de kerk vanmiddag die kan zeggen: het kan niet voor mij.
Het kan wel voor u. Want het bloed van Jezus Christus is genoeg. Meer dan genoeg. En wat heerlijk om voor hem neer te vallen. Met niets dan schuld. Niets dan gebrek. En bij hem het leven te begeren. Hij zegt het toch, wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. En waarom kunt u behouden worden? Omdat de Heere zegt, ik ben God en niemand meer. Hij komt tot ons met beloften van zaligheid. En wie tot hem komt, zal hij geenszins, dus zeker niet, uitwerpen. Zie dan op deze goede God. Op zijn genade. Op de waarachtigheid van zijn beloften. Op de rijkdom van zijn verbond. Zie op het volkomen werk van Christus. Zie op zoveel lieflijke uitnodigingen aan u en aan jou. Laten we toch buigen voor de waarheid van zijn woord. God kan niet liegen. Laten we zeggen en belijden dat wij niemand anders hebben dan de Heere alleen. En niemand anders mogen en willen hebben dan u alleen, Heere. We hebben nergens recht op, maar nu wilt u nog onze God zijn. O, het is zalig om voor hem te zeggen, ik heb geen mens. Maar Heere, ik begeer u alleen. Leer mij dan naar uw wil te handelen. Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Zalig om deze God te kennen en tot hem te komen, want hij is de God van alle genade. Amen. Laten wij zingen Psalm 143, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, wij danken u voor dit heerlijk, machtig evangelie. Wij danken u, Heere, voor het volkomen werk van u, o Heere Jezus Christus. Dat u het uitgeroepen hebt, het is volbracht. Want waarlijk, u hebt onze krankheden op u genomen, o Heere. Heb dank voor wie u bent en voor uw ontferming. Heb dank, Heere, dat dit evangelie tot ons is gekomen. Geef dat wij dit evangelie niet verachten, niet voorbijleven, niet voor kennisgeving aannemen, maar geef dat wij met dit evangelie voor uw aangezicht terechtkomen. Dat de vrucht mag zijn van geloof en bekering.
Wij bidden u nogmaals of u de verkondiging van dit evangelie wil uitbreiden door heel deze wereld heen. Wij bidden u voor uw dienaren die in landen leven waar ze verdrukt en vervolgd worden. En waar ze niet die blijde boodschap zo onbevangen kunnen verkondigen. Wilt u hen kracht geven om dat toch te doen? Wilt u hen moed en sterkte geven? Wilt u verlossing hen zenden? Laat uw geest hen mogen aangorden en versterken. Dat ze deze zeer blijde woorden, dit heerlijk evangelie mogen verkondigen. Ook daar waar Christus niet verkondigd werd. Ondanks alle druk van mensen. Heere, versterk uw dienaren overal op deze aarde. En laat uw koninkrijk komen. Heb dank voor wat u gaf. Gaat u met ons deze week. Gedenk hen die het moeilijk hebben. Ontferm u over onze broeder Jaap Bom. Zegen en versterk hem. Ook bij de behandeling die hij mag ondergaan. Gedenk, Heere, heel de gemeente in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 31, de versen 15 en 17. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.